Lieve gemeente, ik zal me proberen niet af te laten leiden door dat licht. Gemeente van de Heere Jezus Christus, dat blijf ik zeggen, want dat zijn we. Ik wil vanmorgen u het evangelie brengen, zoals iedereen die hier staat. En deze eerste dia die u ziet, verzoening volbracht. Dat is eigenlijk het hele evangelie van het kruis weergegeven in twee woorden. Dat is Gods kracht. En u weet misschien dat in de Bijbel staat dat het evangelie is Gods kracht tot redding, tot behoud van ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor alle andere volken. Dat is Gods kracht en Gods kracht is overweldigend. Ook overweldigend als het gaat om onze redding. En ik vind het zo mooi dat je mag weten dat behoud van ons, daar verlangt God naar. Ik weet dat er letterlijk in de Bijbel staat dat hij wil dat allen gered worden en niet dat sommigen verloren gaan. Ik vind dat heerlijk om dat ook bij u te brengen en voor u uit te spreken. Dank je. En daarom, vanwege dat verlangen, is er in de 2 Korinthe 5 vers 20, is er die oproep, en dat is het thema van vanmorgen, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. En dat is de oproep die Paulus in zijn brief doet aan de gemeente Korinthe, maar wel aan de gemeente wereld. En eigenlijk nog sterker, er staat wel oproep, maar daarna gaat hij het zelf smeken, want u kan het lezen. Daar staat in de weergave van het boek, we zijn boodschappers van God. En God doet via ons, zegt Paulus, een beroep op u, op de gemeente. En we smeken u zelfs namens Christus. Ik vind dat heel bijzonder, dat ja, die Heer die bekleed is met alle macht in de hemel en op aarde. En wat zegt hij dan? We smeken u namens Christus. Christus zelfs. Hoort u dat verlangen? En laat het in orde komen. Dus laat u verzoenen met God. En hij schrijft, en ik ga er even bij zitten. Hij schrijft dat hij de goddelijke opdracht heeft gekregen. Dus de goddelijke opdracht om aan iedereen, zonder uitzondering, te vertellen dat alle mensen de kans hebben om het nu met God in orde te laten maken. Dus om zich met God te laten verzoenen. Dat kan zijn dat u bijvoorbeeld nog nimmer in uw leven de verzoening van God hebt aanvaard. Dan kan het voor de eerste keer zijn. Maar het kan ook zijn dat u in een periode zit waarin u denkt dat u het verknald hebt voor God. Dat u zo verkeerd bezig ben geweest in uw eigen ogen, dat u denkt, ja, ik kan niet meer bij God terecht. En dan is daar zo mooi, ik hou van veel Bijbelboeken, maar vooral van de Romeinenbrief. Daar staat in Romeinen 5 vers 20, daar staat, toen de zonde echter toenam, werd de genade meer dan overvloedig. Dus dat is een troost en een opening voor iedereen die denkt van, nou, ik kan niet meer bij God terecht. De genade is altijd meer. Niet de zonde heerst meer tot de dood, maar de genade tot het leven. Romein 5 vers 21 is dat. En Paulus, die deed die oproep, en dat vond ik wel heel bijzonder, naar een bestaande gemeente. Ik vind dat bijzonder, omdat je zou denken dat iedereen die deel uitmaakt van de gemeente zich al heeft laten verzoenen met God. Dus met graagte de genade heeft aangenomen. En kennelijk was het toch nodig. En omdat ik niet zou weten waarom onze gemeente heiliger of beter is dan de gemeente in Korinthe, geef ik die oproep ook door in onze gemeente vanmorgen. Daar komt trouwens nog bij dat ik bij de voorbereiding heb ontdekt dat de cultuur in onze grote steden, bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, maar ook in het Drechtstedengebied en ook in Zwijndrecht, meer overeenkomt met die van de stad Korinthe dan je op het eerste gezicht zou denken. En daarom is de brief aan de Korintiërs ook voor ons actueel. Dus we kunnen van hen leren. Ook wij worden immers beïnvloed door de cultuur waarin we leven. Onbewust en bewust laten we ons beïnvloeden. En daarom wat achtergrondinformatie. U ziet over de stad, u ziet al op de dia verschijnen. Korinthe, moet u weten, dat was de belangrijkste stad van Griekenland in die tijd. Het lag op dezelfde hoogte als Athene en dan ten westen daarvan. En ik vond het bijzonder om te lezen dat die stad al in die tijd 700.000 inwoners telde. Een soort wereldstad. Het was ook een havenstad, het had twee zeehavens. Denk aan bijvoorbeeld Rotterdam. En van die 700 inwoners was 2/3 slaaf. Die geïmporteerd waren uit alle windstreken. En in die tijd hadden slaven vaak een andere status dan wanneer we nu denken aan slaven die in onze donkste periode van ons Nederland tot slaaf zijn gemaakt. De mensen uit Afrika die in de slavenhandel terechtkwamen. Dit was anders. Het was nog net zo erg, maar het was anders. Want in die tijd waren slaven, waren professoren, waren timmerlieden, waren onderwijzers. En die liepen binnen die maatschappij gewoon vrij over straat. Die werden goed gevoed, goed gekleed. Alleen, ze waren wel, en dat is natuurlijk beslissend, eigendom van de slaveneigenaar, van de heer, die ook kurios werd genoemd in het Grieks. Dus het was wel anders, maar het waren wel slaven. Maar dan weet u waarom er zoveel slaven konden zijn in die tijd. 2/3 uit alle windstreken, uit West-Europa. Wij denken vaak uit Afrika, uit onze geschiedenis. Maar die kwamen, dat waren de Germanen, de Batavieren, de Franken, de Saksen, noem maar op, de Galliërs. Ook uit Azië, overal vandaan. En dat is belangrijk om dat even bij u te brengen. Want dat betekent dat er heel veel verschillende culturen in die stad gebracht werden. En ook heel veel verschillende religies. Begint u het al een beetje te herkennen naar onze situatie? En dat had natuurlijk zijn weerslag in de stad Korinthe. Het was ook een bruisende stad. Het was een centrum van wereldhandel en van cultuur. En ook van afgodendienst. Je moet weten dat de stad vol tempels stond. En de belangrijkste godin van de Korintiërs, dat was Afrodite. Dat was de godin van de liefde en van de seks en de seksualiteit en de schoonheid. En die werd als belangrijkste werd vereerd. En de vereerders van die godin, dat is om te illustreren hoe daar de normen en waarden waren, daarom noem ik het. Die konden gratis gebruik maken van de diensten van de aan die godin gewijde prostituees. Dat zegt dus veel over normen en waarden. En die stad die bloeide wel door handel en amusement, maar er was ook veel verdorvenheid en corruptie. Ik vraag u, is in die 2000 jaar nou echt zoveel anders geworden in onze maatschappij? In die stad preekte Paulus nou gedurende 18 maanden, anderhalf jaar. Hij preekte het evangelie van Jezus. En de gemeente die daaruit is ontstaan, was net zo verschillend van achtergrond en herkomst als de stad zelf. En die mengeling van verschillen, die zag je weer spiegeld in het gedrag van de gemeente. En dat gaf ook wel eens wrijving. En daarom is het ook verklaarbaar dat Paulus nogal wat had te stellen met de broeders en zusters. Dat bleek wel na het vertrek van de apostel. Er waren stevige problemen in de gemeente van heel verschillende aard. Van incest tot verdeeldheid en ruzie en nijd, waarbij de een zegt bij Paulus te horen en de ander zegt bij Apollos te horen. Herkenbaar, vertaal, maak maar een vertaalslag naar deze tijd. Misschien wel, misschien niet herkenbaar. Feit is wel dat als er nijd en verdeeldheid en ruzie heerst, dat er dan nog geleefd wordt als onveranderde mensen. Misschien gaan christenen in de kerk nog steeds te veel uit van hun eigen gelijk. Dat las ik ergens en ik denk, ja, dat mag ik best ook even in de preek noemen. Het is een verdrietig grapje, sommigen van u zullen dat wel kennen, dat daar waar één Nederlander is, is er sprake van een dominee. Daar waar er twee zijn, is er sprake van een gemeente. En daar waar er drie zijn, daar komt het verdrietige, is er sprake van een scheuring. Wees één in Christus en verdraag verscheidenheid. Ik zeg niet dat ik dit zeg omdat er op dit moment iets speelt, maar ik wil het wel gezegd hebben. Vandaag de dag is het hier, landelijk gezien, niet veel anders dan zoals ik geschetst heb over de stad Korinthe. Immers ook wij kennen verschil van culturen door de komst van veel mensen met van oorsprong een andere nationaliteit, een andere cultuur, een andere religie. En ook wij worden, of het nou willen of niet, beïnvloed door de heersende cultuur. Dat kan trouwens ook een verrijking zijn, hè? Ik vind het wel mooi wat er allemaal gebeurt. Overal zitten goede en slechte kanten aan, maar kijk naar de goede kanten. Maar let wel op dat de cultuur ons niet af moet leiden van God. Als je je laat afleiden van God, dan ben je bezig met van God afgaan, dan ben je bezig met afgoderij. En daarom is waakzaamheid geboden. Ik noem over die beïnvloeden een paar voorbeelden. Min of meer willekeurig, maar ik heb er wel over nagedacht. En een daarvan is de sterke gerichtheid in onze maatschappij, in onze cultuur, op de bevrediging van je eigen verlangens. Consumentisme, dat is het idee om zoveel mogelijk spullen te kunnen kopen, zoveel mogelijk binnenhalen, dat als belangrijkste doel. En daarbij de behorende, zeg maar, genotzucht, dat we zeggen, een mens moet genieten. Het wordt een overheersend verlangen en een nepe bezit van je. Je moet je geen bezit laten worden van dat verlangen. Je moet bezit blijven en eigendom blijven van Jezus Christus. Voor de balans en voor het evenwicht zeg ik er wel nadrukkelijk bij dat een mens natuurlijk wel mag genieten van het leven en van alles wat hem geschonken wordt. Hè? Daar is niks mis mee. Ik doe het zelf volop. Ik geniet van elke dag die ik nog krijg. En in grote dankbaarheid. Ik weet niet of u dat ook doet, maar als ik 's morgens begin met mijn gebed. Ik heb natuurlijk de tijd omdat ik gepensioneerd ben. Dan begin ik altijd met te danken voor wat God allemaal weer gedaan heeft. Stel je voor dat je weer fijn hebt geslapen. Dan kan je daarvoor danken. Ik dank dat ik heb een heel lekkere stoel 's morgens. Bedankt voor die stoel. En zo zijn er zoveel dingen om voor te danken. Een lekker huis. Ik ben niet dakloos. Ik heb eten. Ik heb die dag geen pijn. Zo zijn er zoveel dingen om voor te danken. Ik heb, dat zeg ik misschien hier in preek, maar ja, dat borrelt bij me boven. Ik heb de liefste vrouw van de wereld. We mogen nog samen, we zijn al 53 jaar getrouwd. We mogen samen hopelijk nog een aantal jaren. Dat is toch prachtig? En zo valt er zoveel te danken. En het allerfijnste is, het allermooiste is, in mijn dank, dat je mag weten, en ik vond dat zo mooi in dat kinderlied, dat God om mij heen is. Dat zongen die kinderen. Hè? Ik heb het genoteerd, hoe zei dat precies? God is om mij heen, ja. Toen ik dat hoorde, daar werd ik weer blij van. Eigenlijk moeten we allemaal zijn zoals een kind. In die zin dat we open blijven, dat we onbevangen blijven. Dat mag naar God en vanuit je relatie met God mag je dat naar je omgeving ook. Heerlijk, dat geeft rust, dat geeft ruimte, dat geeft adem. En dat over dat genieten, dat ik zei, dat mag wel. Dat is wat anders dan je leven in dienst stellen van genot in plaats van God, had ik hier nog staan. Hè? Want dan wordt het je afgod, dat genot. En je moet weten dat we, even kijken welke dia opstaat. Ja. We zijn geroepen, ik heb het daar neergezet. In de Galaten 5 vers 13. We zijn geroepen om vrij te zijn. Hè? Maar gebruik die vrijheid dan wel om elkaar door de liefde te dienen. Dus niet gericht zijn op je eigen genot. Nee, om elkaar door liefde te dienen. Als ik dit allemaal zo zeg, dan ben ik ook mezelf bewust dat ik ook in veel dingen tekortschiet hoor. Ik ben geen heilige, maar we moeten er wel allemaal naar streven. Dus het blijft wel goed om ons regelmatig te blijven afvragen van wat is nou het belangrijkste in ons leven en waar wijden we ons leven aan? Een ander voorbeeld, ik noemde eerst de gerichtheid op het eigen verlangen, dat is hebzucht. Rupsje, nooit genoeg noem ik het wel eens. Waarbij je leven in dienst stelt, het is ook een soort afgod, hè? We hadden het over afgoderij in Korinthe. Waarbij je in dienst stelt van het verzamelen van zoveel mogelijk bezit en geld. Hoe vaak stel je daarbij je eigen belang boven dat van de naaste? Ik heb het net gelezen, elkaar dienen door de liefde. De Bijbel noemt hebzucht of geldzucht de wortel van alle kwaad, 1 Timotheüs 6, vers 10. En mensen kunnen daarvoor soms zelfs over lijken gaan, bijna letterlijk. En de Bijbel noemt een geldgierige niet voor niks een afgodendienaar. Het zijn wel dingen, gewoon even om bij over na te denken als we het hebben. Over de waarschuwingen die Paulus heeft gehad naar de stad Korinthe. En voor de goede orde trouwens. Bijbels gezien is er helemaal niks mis, alweer voor de balans zeg ik dat, met geld verdienen of met rijkdom. Het gaat er altijd weer om hoe je ermee omgaat. Is het wel of niet je afgod? Is het geld jouw bezit of bezit het geld jou? Dat zijn kernvragen die ieder voor zichzelf moet stellen. En dan moet je jezelf toetsen, dat ga ik niet doen. En dien je met je bezit ook andere mensen? Nou, er zijn nog meer voorbeelden te noemen, maar dan wordt het bijna vervelend, dus dat doe ik niet. Maar ik beperk me tot deze onderwerpen, omdat het me er nu om gaat, om te laten zien dat de omstandigheden in de gemeente van Korinthe geen ver van ons bedshow zijn. Dat de brief die hij schreef ook voor onze gemeente geldt, voor ons persoonlijk ook geldt. En dat we dus altijd waakzaam moeten blijven, alert moeten blijven. Ook toen was de antichrist al actief vanuit het Rijk der Duisternis. En in de achterliggende 2000 jaar zijn die duistere machten echt niet achterover gaan leunen hoor. Die zijn gewoon doorgegaan. En daarom herhaal ik de woorden die de Heer Jezus zo vaak heeft gezegd. Wees waakzaam. Bij wees waakzaam wil ik toch nog opmerken dat het bij waakzaamheid niet in de eerste plaats gaat om het strijden tegen verkeerde dingen. Waar het wel in de eerste plaats om gaat, is dat je een mentaliteit ontwikkelt, openstaat, om God lief te hebben boven alles. Er, zoals ik 8 augustus heb gezegd, ernaar te jagen, hem te kennen. En als je van die basishouding verder gaat leven, dan ga je een hekel krijgen aan de dingen die je van God afleiden. Dus je moet niet aan de grasprietjes gaan trekken om het te laten groeien. Nee, je moet eerst naar de wortel gaan. En de wortel is het hoogste gebod. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Vanuit die liefde levend. En liefde overwint echt alles. Echte liefde. Dat hebben we gezien bij Gods liefde. Hij heeft de dood overwonnen, notabene. Goed. Ik lees nu uit 2 Korinthe 5 vanaf vers 15 tot 21. En ik lees uit de weergave van het boek, omdat ik denk dat dat makkelijk leesbaar is. Maar voordat ik dat doe, wil ik toch nog even naar het begin van het hoofdstuk om te laten zien hoe Paulus tot zijn smeking komt. U weet wel, laat u met God verzoenen, dat smeekt hij namens Christus. Dat in de eerste plaats. Maar ook om u deel te laten zijn, zeg maar te getuigen van de bijzondere ervaring die ik heb gehad om u te bemoedigen. Het was, ik heb het niet precies genoteerd, ik schat, een jaar of 8 geleden, 2013 denk ik. Toen ben ik met spoed per ambulance naar de spoedeisende hulp gebracht, voor de tweede of derde keer, met hartklachten. En bij de spoedeisende hulp gebeurt er van alles om je heen. Je krijgt een infusus, een plakkertje zo. Bloed wordt afgenomen om te kijken wat je hebt. En na een eerste beoordeling werd ik overgebracht naar de hartbewaking. Ze moesten het even verder bekijken hoe het met me was. En me in de gaten houden. Daar op de hartbewaking gebeurde er ook weer van alles. Enorme drukte in mijn idee. Wil, mijn vrouw en Mirjam, die daar zit, mijn dochter, die waren bij me. En nadat de verpleegkundige en de arts weg was en Mirjam en Wil weg waren, toen pakte ik mijn Bijbel, want ik had gevraagd, neem mijn Bijbel vooral mee, toen Wil naar het ziekenhuis kwam. En ik kwam in de rust en sloeg die Bijbel open. En ik sloeg hem open op 2 Korinthe 4. En daar las ik het volgende. Dat waren de eerste woorden die ik las. Ik moet er nog een beetje om grijnzen. Goede moed altijd is het sterven. Ja, dat is echt waar. Ja, u lacht ook, ik ook. Ook in die situatie kreeg ik een grijns. Ik denk, nou ja, dat gaat nog niet gebeuren, hè. En dus qua bemoediging was het inderdaad bijzonder, om het maar eens onderkoeld te zeggen. En toen las ik het volgende. Daarom verliezen wij de moed niet, want al vervalt ook onze uiterlijke mens, nou dat weet je dan ook weer, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, wat is nou een leven, bewerkt voor ons een alles ver te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Nou, ik zou je vertellen, toen ik dat las, toen werd ik als het ware ondergedompeld in een vrede en een heerlijkheid die mij het gevoel gaf dat ik boven mijn bed zweefde. Het was een ervaring die ik nooit zal vergeten. De kracht van Gods woord, de kracht van Gods liefde. Ik kan u voluit verzekeren dat het waar is wat er in de Bijbel staat. Daarom zijn wij vol goede moed, altijd. Ook al weten we dat we, zolang we in dit lichaam leven, helaas ver van de Here in de vreemde zijn, zegt Paulus. Maar we zijn vol goede moed. We blijven vol goede moed. Dat zegt Paulus. Goed, ik wilde dat u dit maar even weet en ook voor uzelf vasthoudt. We blijven vol goede moed. Hij is bij ons, zoals de kinderen zingen, hè? God is om mij heen. We zijn in zijn hand. En als we geloven, dan ga ik echt voorlezen. En u kan meelezen op de dia. 2 Korinthe 5, versen 15 tot 21. Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, dan moeten we ook geloven dat ook wij, wat ons oude leven betreft, gestorven zijn. Hij is gestorven opdat allen die van hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Christus die voor hen, voor ons, voor mij, voor u, gestorven is. Hou er dus mee op om gelovigen op hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hem of haar zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt, zegt Paulus, om zo over Christus te denken en hem alleen als een mens te beschouwen. Dat is dus niet juist. Dat is nu wel anders, zegt hij. Als u christen wordt, dan wordt u van binnenuit helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. En dat is ook waar. Dat kunnen de meesten van ons uit ervaring zeggen. We zijn dus, in de bekende kerkelijke termen, een nieuwe schepping. We leven in nieuwheid des levens, ook een bekende term. Er is niet een soort update in ons uitgevoerd. Er is niet een versie 2.0 van Theo Hagendoorn. En ik ben ook niet omgeschoold, of ik heb ook geen heropvoeding gehad ergens. Nee, mijn oude mens, uw oude mens, dat wil zeggen ons oude bestaan, onze oude werkelijkheid, die is vervallen. Die is zeg maar dood. En die is ingewisseld voor een nieuwe werkelijkheid. Of aansluitend op het taalgebruik van sommigen, ik hoor dat de laatste tijd wel eens. We leven in een nieuw paradigma. We leven daarom nu al in Gods nieuwe werkelijkheid. Wat wil dat zeggen? Dat we in zijn vrede leven. Ik denk aan Romeinen 5 vers 1. Daar staat, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Dus de relatie is hersteld. In Jezus Christus. En dan gaat het verder, maar daar heb ik het nou niet over. Dus we leven in een nieuwe werkelijkheid. In zijn vrede. En wij zijn ook een nieuwe werkelijkheid. Iedereen die hier zit, kinderen van God, kun je het je voorstellen? Als je dat tot je door laat dringen, we zeggen het misschien vaak, en je kan niet altijd tot in alle diepte erover nadenken, maar als je dat pakt, kinderen van God. In Edam staat er dan ook nog dat wij door God in Christus bij hem zijn teruggebracht, hè? Dus verzoend, herstel van relatie. En ik ga nu weer even kort door met citeren, dan vanaf vers 18. Al dit nieuwe komt van God die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. En hij heeft ons opgedragen, zegt Paulus, om overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan laten maken. Of in de bekende woorden, met God verzoend kan worden. Dus door Christus heen heeft God zijn relatie met de wereld hersteld. Hij rekende de mensen namelijk hun zonden niet meer toe, maar heeft ze uitgewist. En wij, u en ik, mogen dit geweldige nieuws trouwens aan iedereen vertellen. Als je er vol van bent, dan mag je dat gewoon naar buiten brengen. En die verzoening heeft al 2000 jaar geleden plaatsgevonden. En dat geldt nog steeds, vandaag de dag, dat aanbod geldt dus nog steeds voor iedereen. En nou komt die oproep weer, die smeking, de kern van de brief is dat, van de tweede brief aan de Korintiërs. We zijn boodschappers van Christus, zegt Paulus. En God doet door ons een beroep op u, op de gemeente. Want hij zegt dat tegen de gemeente in Korinthe. We smeken u namens Christus, laat het nou in orde komen tussen God en u. Laat u met hem verzoenen. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan heeft, en belastte hem met al onze zonden. En ik weet niet of u dat ook hebt, door die zin word ik wel eens weerhouden om verkeerde dingen te doen. Dan denk ik van, ja, als ik dat nou weer doe, dan belast ik mijn Heer, die al zoveel voor mij gedaan heeft, weer met een zonde van mij. Ik wil dat niet, ik hou van u. Laat de liefde de drijfveer zijn om naar Gods wil te leven. Niet een zware wettelijke plicht, maar de liefde is een veel sterkere drijfveer. Laat je pakken door Gods liefde, laat je door hem omarmen. Laat je door zijn heil, door zijn boodschap, ja, laat dat in je hart komen. En dat bid ik ook voor jullie en voor ons. In de kracht van de Heilige Geest, laat die liefde regeren. Ja, even kijken waar ik was. Ja, die oproep. De kern van de brief, we zijn boodschappers van God. En dan ga ik verder. Soms dan schiet ik uit tekst, maar dat geeft niet, hè. Door hem hebben wij vergeving van zonde door God ontvangen. Ik vind dat zo mooi. Er staat, ik heb de laatste tijd nogal veel tijd besteed aan Openbaringen. En Openbaringen 1 vers 5, daar staat dat wij door het bloed van Jezus verlost zijn van onze zonde. Dat betekent dat doordat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven, wij verlost zijn van onze zonde. En dat is waar, want zonder voldoening is er geen verzoening. Kijk, in het Oude Testament ontstond verzoening tussen de dader en de slachtoffer pas door het herstellen van de verstoorde balans. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraak in het Oude Testament van oog voor oog, tand voor tand, leven voor leven. Dat was de wet. De dader moest met gelijke munt betalen om genoegdoening te geven aan zijn slachtoffer. En daarna pas kon verzoening plaatsvinden. Dat was dus de oude verbond, het oude wet. Maar onder het nieuwe verbond, waar wij onder leven, worden we uit genade, dus als geschenk, met God verzoend. Zonder de werken. Christus heeft voor ons als daders betaald met zijn leven. En Christus heeft het weer rechtgezet. En daardoor is er nu het aanbod van verzoening voor iedereen. Het aanbod van verzoening voor iedereen. En wij kunnen daar als mensen niets aan toevoegen en niks aan afdoen. Het is belangrijk om te beseffen dat onze eventuele goede daden helemaal niks aan die verzoening kunnen toevoegen of afdoen. Dus niet bijvoorbeeld, Heer, ik heb het inderdaad verkeerd gedaan in uw gebed, hè, maar ik ga het goed maken. Ik ga het evangelie verkondigen, ik geef al mijn spaargeld aan de armen. Dat is op zichzelf prachtig. Maar het kan geen goedmaker zijn. U zou bijvoorbeeld kunnen bidden zoals de man in de Bijbel die in tegenstelling tot de fariseeën ongeveer dit bidt. Vader, ik heb gezondigd, ik heb gefaald. Maar ik ben toch weer de fout ingegaan. Ik vind het erg, maar vergeef mij alstublieft om Jezus wil uit zijn genade. En ik wil echt proberen het voortaan anders te doen. Help mij, want ik kan het niet alleen. Dus die verzoening blijft weliswaar gelden voor alle mensen, maar even geen misverstand. Ik preek niet een soort alverzoening. Dus dat iedereen, hoe dan ook, gered zou zijn. Nee, dat gebeurt alleen door geloof. Dus ik preek het aanbod, hè, van verzoening. En dat aanbod, dat geldt voor iedereen. En dat is, ja, het is zoals geschreven staat. Hè. God wil dat alle mensen behouden blijven en niet dat sommigen verloren gaan. God biedt dat behoud dus aan, maar dan moet er wel ja gezegd worden. Verzoenen, dat betekent immers vrede herstellen, de relatie herstellen, goed maken, herenigen, weer samenkomen. En dat is wat er gebeurt als u zich met God laat verzoenen. Je kunt jezelf niet verzoenen met God. Je kunt alleen ja zeggen tegen God. Als je denkt dat je jezelf kan verzoenen met God, dan ben je, ik weet niet of sommigen dat verhaal nog kennen van de baron van Münchhausen. Nou, die baron, die was een beetje een vreemde man. En die dacht dat hij zichzelf aan zijn haren uit het moeras kon trekken. Nou, dat gebeurt als je denkt dat je jezelf van je zonde kunt bevrijden, dat je zelf met God kunt verzoenen. God heeft zich met ons verzoend en wij mogen die verzoening, dat aanbod, aannemen. En doe dat dan ook. Toe-eigenen is ook een oud woord. Het betekent dus nogmaals herstel van de relatie die we als mensheid, maar ook persoonlijk, verstoord hebben. En die verbroken relatie is ontstaan door de zondeval van Adam en Eva. Zij geloofden immers de sprekende slang meer dan God. Ze waren ongehoorzaam aan God omdat zij ten diepste wilden ze zelf uit gaan maken wat goed en slecht was. Dus het denken over wat goed of slecht is, dat had God voor zichzelf voorbehouden. Zij blijven van die boom af met de kennis van goed en kwaad. Maar dat deden ze niet, ze gingen van die boom eten. En daar, omdat zij zelf gingen beslissen over wat goed en kwaad was, want zij waren ongehoorzaam aan God. En dat is de oerzonde. En die is door alle generaties in feite heen gegaan. Want nog steeds denken we zelf te weten wat goed en wat kwaad is. Nou, die verbrokenheid, die is tot op de dag van vandaag. Het is de waarheid ook van Gods woord, dat sindsdien alle mensen gezondigd hebben. En geen deel hebben, nou lijk ik heel zwaar, maar het komt goed hoor. En geen deel hebben aan de heerlijkheid van God. We staan daar buiten, hè? Zoals Adam en Eva buiten de hof zijn gezet. En het is ook de waarheid van God dat ieder mens verzoening door Christus nodig heeft. Want hij is echt de enige weg tot God. Dus geef je aan hem over. En het is ook de waarheid dat wij nu door hem wel deel hebben aan de heerlijkheid Gods. Want wij bevinden ons nu in het terrein van de genade. In het gebied van de genade door Jezus Christus. We zijn immers, ik heb het aan het begin gezegd, al kinderen van God. We leven al in vrijheid en in vrede met God. En daarom blijft die oproep zo belangrijk, hè? Laat u met God verzoenen. En terwijl ik dacht mijn preek klaar te hebben. Het is nou heel kort nog hoor. Maar tot slot heb ik toch nog dit, de laatste dia. Terwijl ik nog nadacht over deze preek, las ik de woorden die na de oproep tot verzoening volgden in 2 Korinthe 6, versen 1 en 2. En daar staat dit, u ziet het weer. Als Gods medewerkers dringen wij er bij u op aan dat u de genade van God die u ontvangen heeft niet naast u neer zult leggen. Dus blijf daar ook uit leven. Zie je niet als een gebeurtenis die achter u ligt. Nee, blijf er ook uit leven. Want God zegt, op het goede moment verhoorde ik uw gebed. En op de dag van redding kwam ik u te hulp. En dan zegt hij, en ik beaam dat, dat goede moment is nu aangebroken. En het is nu ook de dag van redding. Toen ik dat las, toen wist ik ook dat ik dit moest zeggen. Het is nu de dag van redding. Ik geloof echt dat deze woorden ook voor hier en nu gelden. Leg ze dus niet naast u neer. En dat geldt dus ook voor broeders of zusters die denken dat het voor hem als het ware afgelopen is. Nee, ik heb het verteld, hè? De genade is meer dan overvloedig. En als je zich dan afvraagt, hoe moet dat dan? Met God laten verzoenen, hoe gaat dat dan? Nou, dan moet je weten dat Jezus, de Zoon van God, onze verzoening is. Dus geloof hem, vertrouw hem en geef je aan hem over. En ga hem volgen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Hij heeft het voor ons met God in orde gemaakt. En wij mogen dat aanbod aannemen en thuiskomen bij God, onze hemelse Vader. Die zoveel van ons houdt, dat hij ons zijn kinderen noemt. En er is een juichkreet van de apostel Johannes in 1 Johannes 3 vers 1. En dan zegt hij erachteraan, en dat zijn we ook. En ik beaam dat, dat zijn we ook. Dus weet dit, de weg is vrij. Amen.